From the Tabernacle on Temple Square in
Vanuit de Tabernacle op Temple Square in Salt Lake City is dit de 177e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt verzorgd als een publieke dienst door Bonneville Communications. Ieder gebruik van dit programma of opname zonder voorafgaande toestemming is verboden.
Gordon B. Hinckley,
president. Gordon B. Hinckley, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We heten u welkom in deze tweede algemene bijeenkomst van de 177e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Wij verwelkomen alle aanwezigen hier, iedereen die bij deze bijeenkomst via de tv, radio of het internet volgt, en iedereen die de satellietuitzending volgt in een van de vele ringcentra verspreid over de wereld. Deze bijeenkomst wordt uitgezonden vanuit de historische tabernakel in Salt Lake City, die prachtig is gerenoveerd en tijdens deze bijeenkomst opnieuw wordt ingewijd. Zoals we hier zitten, brengt het ons duizenden herinneringen als we nadenken over het verleden en bijzondere dingen die in deze zaal zijn gebeurd. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, gedirigeerd door Craig Jessop en Mac Wilberg, op het orgel begeleid door John Longhurst en Richard Elliot. Het koor opent deze bijeenkomst met Redeemer of Israel. Daarna wordt het openingsgebed uitgesproken door Lowell M. Snow van de 70, waarop het koor Come, Come, Ye Saints zingt. Vervolgens horen we van president Boyd K. Packer, waarneming president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Earl C. Tingey van het Presidium der 70, waarna we horen van bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk. Daarna zingt het koor We Love Thy House, O Lord.
Amen. our Father, whom
onze Vader, die wij zo innig lief hebben, in deze geweldige bedeling, waarin uw kinderen worden vergaderd uit alle hoeken van de wereld. En op deze dag hebben wij ons vergaderd om door u onderwezen te worden. En we zijn dankbaar dat we in dit prachtige gebouw kunnen zijn. Deze tabernakel die door onze voorvaders is gebouwd. En een plaats die geheiligd is door hun offers. En het is ons verlangen om in hun voetstappen te treden. We hebben ons voorbereid om onderwijs te ontvangen. We hebben ons hart en ons gemoed voorbereid. En we bidden datgene dat we datgene zullen ontvangen wat we het meest verlangen om door uw geest onderwezen te worden. Dat ons hart en ons gemoed naar u gekeerd zullen worden. En we bidden uw zegen op deze conferentie, dat we elkaar zullen begrijpen en elkaar zullen stichten. En omdat we door uw geest onderwezen zijn, dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
46 years ago.
Het is 46 jaar geleden dat ik als assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen werd geroepen. Toen stond ik voor het eerst op dit spreekgestoelte. Ik was 37 jaar. Bevond mij onder de achtbare wijze profeten en apostelen, wier naam, zoals de lofzang gaat, om eerbied vraagt. Ik wist maar al te goed dat ik nog veel te leren had. Rond die tijd had ik hier in de tabernakel een bepalende ervaring. Ik putte er moed en vertrouwen uit. In die tijd ging er een jeugdwerkconferentie vooraf aan de algemene conferentie. Ik kwam binnen door een van de deuren aan de zuidzijde, toen een groot koor van jeugdwerkkinderen het openingslied zong. Zuster Lou Grosbeck, lid van het algemeen jeugdwerkbestuur, dirigeerde. Het koor zong: eerbiedig en rustig denken wij aan uw Heer. Eerbiedig en rustig zingen wij uw lof en eer. Eerbiedig en rustig, nederig bidden wij dat uw Heilige Geest vandaag in ons hartje zij. De kinderen zongen halfluid. De organist begreep dat uitmuntendheid nooit de boventoon voert en speelde geen solopartij onder het gezang van de kinderen. Hij liet de jonge stemmetjes vakkundig, bijna onmerkbaar, harmoniëren met een melodie van inspiratie en openbaring. Dat was het bepalende moment. Op dat moment zette zich diep en blijvend datgene vast in mijn ziel wat ik het meest nodig zou hebben in de jaren die volgden. Wellicht voelde ik wat de profeet Elia had gevoeld. Hij sloot de hemel in de tijd van de slechte koning Achab en vluchtte naar een grot om met de Heer te zijn. En zie, toen de Heer juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur kwam het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, staat er geschreven, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan om met de Heer te spreken. Ik voelde mij enigszins zoals de Nefieten zich moeten hebben gevoeld toen de Heer aan ze verscheen. Zij hoorden een stem die als het ware uit de hemel kwam en ze wierpen hun blik in het rond, want ze begrepen de stem die zij hoorden niet. En het was geen scherpe stem, evenmin was het een luide stem. Maar toch, en ondanks dat het een zachte stem was, doordrong zij hen die haar hoorden tot in hun binnenste, zodat er geen deel van hun lichaam was dat ze er niet deed beven. Ja, zij doordrong hen tot in de ziel en deed hun hart branden. Het is deze stille, zachte stem die door Elia en de Nefieten gevoeld werd, waarover de profeet Joseph Smith heeft geschreven: aldus zegt de stille, zachte stem die door alle dingen heen fluistert en ze doordringt. Op dat bepalende moment begreep ik dat de stille, zachte stem meer wordt gevoeld dan gehoord. Als ik er gehoor aan gaf, zou het goed komen met mijn bediening. Daarna had ik de zekerheid dat de Trooster, de Heilige Geest, er is voor een ieder die ingaat op de uitnodiging om te vragen, te zoeken en te kloppen. Ik wist toen dat het goed zou komen. En door de jaren heen is dat ook zo geweest. Ik leerde ook welke kracht er in muziek zit. Als muziek eerbiedig wordt uitgevoerd, dan grenst zij aan openbaring. Soms denk ik dat zij niet van de stem des Heren, de zachte stem van de Geest, gescheiden kan worden. Gewijde muziek heeft haar plaats. En zij wordt op ontelbaar veel plaatsen gehoord. Maar de tabernakel op Temple Square neemt daarbij een heel aparte plaats in. Generaties lang begon het tabernakelkoor zijn wekelijkse uitzending met deze woorden van William Phelps. Stijg ons lied nu zoet en teer, want de Sabbat is er weer. Voor mensen rust, omdat hij dankte de Heer voor zijn goedheid zich bewust. Ruim 100 jaar geleden hield president Wilford Woodruff, toen 91 jaar, een toespraak op dit spreekgestoelte, wat misschien wel zijn laatste is geweest. In het publiek bevond zich toen de 12-jarige LeGrand Richards. Zijn vader, George F. Richards, die later tot apostel werd geordend, nam zijn jongens mee naar de tabernakel om naar de algemene autoriteiten te luisteren. LeGrand is die ervaring nooit vergeten. Ik ben ruim 20 jaar zeer nauw omgegaan met ouderling LeGrand Richards. Toen hij 96 was, leefde de herinnering aan die boodschap nog steeds voort in zijn hart. Hij kon zich de woorden van president Woodruff niet meer herinneren, maar hij zou nooit vergeten hoe hij zich voelde toen ze werden uitgesproken. Zo nu en dan heb ik de tegenwoordigheid gevoeld van wie deze tabernakel hebben gebouwd en onderhouden. Wie ons zijn voorgegaan hebben met muziek en het gesproken woord, de eenvoud van het evangelie en het getuigenis van Jezus Christus gehandhaafd. Dat getuigenis was het leidende licht in hun leven. Er hebben zich in deze tabernakel op Temple Square grote gebeurtenissen voorgedaan die in de kerk hebben gevormd. Ieder president van de kerk, met uitzondering van Joseph Smith en Brigham Young, is in een plechtige samenkomst in deze tabernakel steun verleend. En op vergelijkbare wijze wordt de steunverlening jaarlijks herhaald in de algemene conferentie en gedupliceerd in elke ring, wijk en gemeente naar de openbaring vereist. De Heer heeft gezegd, het zal niemand worden gegeven uit te gaan om mijn evangelie te prediken of om mijn kerk op te bouwen, tenzij hij is geordend door iemand die het gezag daartoe bezit. En het de kerk bekend is dat hij bevoegd is en door de hoofden van de kerk op de juiste wijze geordend is. Op die manier kan geen vreemdeling onder ons komen, beweren dat hij gezag heeft en proberen de kerk tot dwaling te brengen. In 1880 is in dit gebouw de parel van grote waarde als een van de standaardwerken van de kerk aanvaard. In dit gebouw zijn ook twee openbaringen aan de leraar verbonden toegevoegd, nu bekend als afdelingen 137 en 138. Afdeling 137 is een visioen dat Joseph Smith in de Kirtland Tempel heeft ontvangen. En afdeling 138 is een visioen dat president Joseph F. Smith heeft ontvangen over het bezoek van de heiland aan de geesten van de doden. In 1979 is in dit gebouw, na jaren van voorbereiding, de kerkuitgave van de King James Bijbel geïntroduceerd. De nieuwe uitgaven van het Boek van Mormon, de Leren Verbonden en de Parel van Grote Waarde zijn hier aan de kerk aangekondigd. In de algemene conferentie van 1908 las president Joseph F. Smith afdeling 89 van de Leren Verbonden voor, het woord van wijsheid. Daarna spraken hij, zijn beide raadgevers en de president van de 12, allen over hetzelfde onderwerp, het woord van wijsheid. Daarna werd deze openbaring met algemene stemming voor alle leden van de kerk bindend verklaard. Die openbaring begint als volgt. Ten gevolge van de listen en lagen die in de laatste dagen in het hart van samenspannende mensen bestaan en zullen bestaan, heb ik u gewaarschuwd en waarschuw ik u van tevoren door u dit woord van wijsheid door openbaring te geven. Het is een schild en bescherming, in het bijzonder voor onze jongeren. Het gaat deel uitmaken van die gehele wapenrusting van God, beloofd in de openbaringen om ze te beschermen tegen de brandende pijlen van de goddelozen. De kerk en haar leden zijn altijd, worden nu en zullen immer worden belegerd door de vijand. Hij zal de stille, zachte stem overstemmen, zelfs onhoorbaar maken met luide, dissonerende muziek die doordrenkt is met teksten die niet te begrijpen zijn of nog erger, teksten die wel te begrijpen zijn. Hij zal ons behoedzaam op een dwaalspoor brengen met elke verleiding die hij kan bedenken. In dit gebouw verduidelijkte de Heer de orde van het priesterschap. Dat opende de deur, zodat het gebod van de heiland om het evangelie tot alle natie, geslacht, taal en volk te nemen, kon worden nagekomen en zijn kerk onder hen gevestigd kon worden. In dit gebouw kreeg het Boek van Mormon de ondertitel eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Daardoor kan iedereen die het boek opent uit de titel opmaken waar het boek over gaat. De leringen, de toespraken, de muziek en de gevoelens en geest in dit heilige gebouw gingen onverzwakt over naar het geweldige conferentiecentrum aan de overkant, waar tienduizenden ze horen, ze in tientallen talen worden vertaald en naar de vele vergaderplaatsen over de hele wereld worden gestuurd. Sterker nog, die geest komt in de gezinnen van miljoenen en miljoenen heiligen der laatste dagen. In die gezinnen bidden ouders voor het welzijn van hun kinderen, mannen en vrouwen, en zoals het Boek van Mormon belooft, zelfs kleine kinderen, kunnen het getuigenis van Jezus Christus en van de herstelling van het evangelie ontvangen. Deze tabernakel op Temple Square is een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van heerlijkheid en van God. Ja, zijn huis. Wie gevraagd wordt te spreken, op te treden, of tekstmuziek of cultuur te presenteren, zijn verplicht datgene te brengen wat aan de normen voldoet. De eer van mensen nastreven leidt ertoe, zo waarschuwen de schriften ons, dat we worden weggeleid van het enige pad dat we veilig kunnen volgen. En de schriften laten er geen twijfel over bestaan wat er gebeurt als we naar de eer van mensen streven. Het gaat niet zozeer om wat er in een toespraak gezegd wordt, als wel wat er wordt gevoeld. De Heilige Geest kan aan allen die binnen zijn invloedssfeer komen bevestigen dat de boodschappen waar zijn, dat dit de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen is. De tabernakel staat naast de tempel als een anker en is het symbool geworden van de herstelling. Hij is gebouwd door heel arme en heel gewone mensen. Hij is nu wereldvermaard. Het tabernakelkoor, vernoemd naar dit gebouw, is een stem van de kerk. Voor jaren nu mogen we het nooit afdwalen of zichzelf toestaan te worden weggeleid van zijn voornaamste zending, die het al generaties lang vervult. Generatie na generatie heeft het koor elke uitzending geopend met een inspirerende boodschap, rijk aan beginsel en verankerd in de leer van de herstelling. Beginnend met: stijg ons lied nu zoet en teer, en eindigend met: evenals het oud des hemels. De tabernakel geldt in de wereld als een van de belangrijkste centra van goede muziek en cultuur. Maar bovenal geldt hij als een banier van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus. Dat eenvoudige getuigenis nestelde zich diep en blijvend in mij, hier in dit gebouw, dankzij die eerbiedig zingende, tot openbaring inspirerende jeugdwerkkinderen. God zegene dit gewijde gebouw en alles wat hier plaatsvindt. We zijn zeer dankbaar dat het gerenoveerd en vernieuwd is zonder zijn heilige karakter te verliezen. Elder Parley P. Pratt van het Quorum der Twaalf Apostelen las deze woorden uit afdeling 121 uit de Leer en Verbonden. Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. En de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw uit de hemel. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn. En uw scepter, een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en waarheid. En uw heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn. En zonder dwang zal die u toevloeien voor eeuwig en altijd. Diep onder de indruk begon Parley P. Pratt na te denken over een lofzang, die in wezen een gebed is. Jarenlang sloot het koor zijn wekelijkse uitzending met die lofzang af. Evenals de dauw des hemels, zacht zich op het gras verspreid, doet herleven, zo vervullend, doel van uw voorzienigheid. Mogen zo uw lering, heiland, nederdalen op uw kerk, met uw zegen hier vervullen, uw gebod, uw liefdewerk. Laat, terwijl wij hier aanbidden, dauw des levens naar uw woord nederdalen in ons midden, uit uw heilig hemels woord. Wil ons smeken u verhoren, vul de aarde met uw geest, dat de volkeren u aanbidden en eens ingaan tot uw feest. Ik voeg mijn getuigenis daaraan toe dat Jezus de Christus is, op deze bijzondere dag van herinwijding in de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, nu ik op het spreekgestoelte van deze oude maar nieuwe tabernakel sta, heeft zich een geschiedkundig besef van mijn meester gemaakt. Met één voet in het verleden en één in de toekomst wil ik mijn dank uitspreken jegens de profeten en apostelen uit de pionierstijd en uit onze eigen tijd die de visie hadden en hebben om dit opmerkelijke gebouw te bouwen en te verbouwen. Ik wil twee van die visionaire mannen bespreken, Brigham Young en zijn hedendaagse opvolger. Brigham Young was de tweede profeet van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij heeft de kerk 33 jaar geleid. Hij heeft deze tabernakel gebouwd en presideerde de inwijding ten tijde van de Algemene Oktoberconferentie van 1875, ruim 130 jaar geleden. Hij heeft veel andere zaken tot stand gebracht, waarvan ik er maar een paar kan noemen. Hij was een pionier, dat wil zeggen iemand die voor anderen een weg opent of voorbereidt. Een schrijver heeft over Brigham Young gezegd: hij leidde een ruw en armoedig volk, vrijwel ontdaan van alle aardse goed naar een onbekend gebied. Zijn criticasters en biografen merken op dat deze man een unieke plek inneemt in de moderne geschiedenis, want alleen hij wist zonder enige politieke en financiële steun uit het niets een ordelijke en bedrijvige gemeenschap in de woestijn op te bouwen met niets anders dan het priesterschap en de geestelijke kracht waarmee hij zijn leringen predikte. Hij bond zijn volk aan zich door het voortdurend aan te sporen en te onderwijzen, door het te inspireren om op goddelijk bevel het koninkrijk Gods op aarde op te bouwen. Toen Brigham Young de eerste keer de vallei van het Grote Zoutmeer inreed, verklaarde hij: hier is het. Later zei hij: God heeft mij laten zien dat dit de plek is waar zijn volk zich moet vestigen. Hier zullen zij voorspoedig zijn. Hij zal de weerelementen ten goede keren voor de heiligen. Hij zal de vorst en de barre grond bestraffen. Het land zal vrucht geven. En wij zullen op deze plek een stad en een tempel ter ere van de Allerhoogste God bouwen. Tegenwoordig kunnen we allemaal de waarheid van die profetie onderschrijven. De woestijn en de valleien van de Rocky Mountains zijn een rijk en vruchtbaar land van belofte en profetie geworden. Hij bouwde tempels. Hij begon met de bouw van de Salt Lake Tempel, die 40 jaar in beslag heeft genomen. Ook is hij met de bouw van de Manti en Logan Tempels begonnen. 4,5 jaar voor zijn dood heeft hij de St. George Tempel ingewijd. Hij was een van de grootste kolonisators van Amerika. Toen hij overleed waren er bijna 400 nederzettingen. Hij riep het permanent emigratiefonds in het leven om steun te bieden aan hulpbehoevenden die niet genoeg geld hadden om uit Europa naar Amerika te komen. Hij heeft universiteiten gevestigd. De University of Deseret is nu bekend als de University of Utah.
Utah. Het Latter-day Saints College is nu bekend als het LDS Business College. En uiteraard stichtte hij ook de Brigham Young University. Hij hield van de kerk en haar leden. Brigham Young had zo zijn eigen manier om naar de kerk te verwijzen. God staat aan het roer. Dit is het machtige schip Zion. U blijft op het schip en geeft haar eer. En let erop dat u op goede voet staat met het schip Zion. Dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Hij loodst het schip veilig naar de haven. Het enige wat we hoeven te doen is voor onszelf te zorgen en erop toe te zien dat we goed doen. Laten we het schip dapper bemannen en allemaal getrouw en vastberaden op onze post blijven. Dan zal het elke storm doorstaan en ons veilig naar de haven van celestiaal geluk brengen. Einde citaat. Hij hield van de jongeren van de kerk, wat blijkt uit de ervaring van Heber J. Grant. 9 dagen na Heber's geboorte stierf zijn vader, Jedediah M. Grant, die tweede raadgever van president Brigham Young was. In de daaropvolgende 21 jaar zorgde Brigham Young voor de jonge Heber J. Grant alsof het zijn eigen zoon was. Heber J. Grant schreef: ik voelde mij net zo thuis bij Brigham Young als bij mijn eigen moeder. Als ik trek had, liep ik net zo makkelijk bij hem binnen om wat te eten, alsof ik bij mijn eigen moeder binnenwandelde. Ontelbare keren heb ik bij hem thuis in het Linehouse aan het gezinsgebed meegedaan, als kind en als jonge man. Hij had de profeet Joseph Smith lief. Daarover heeft hij gezegd: wat ik van de Heer heb ontvangen, heb ik dankzij Joseph Smith ontvangen. Ik houd van zijn leer. Altijd als ik eraan denk dat ik Joseph Smith heb gekend, wil ik halleluja roepen. Ik houd van Brigham Young. Zijn hedendaagse opvolger is president Gordon B. Hinckley, eveneens een geliefde en geëerde profeet. Een mooi schilderij verbeeldt president Hinckley die met wat bouwtekeningen van tempels voor zich de toekomst inkijkt. Op de achtergrond hangt een schilderij van Brigham Young. Het is alsof president Young over de schouders van president Hinckley heen meekijkt. Het portret van Brigham Young op het schilderij hangt ook echt in het kantoor van president Hinckley. En hij heeft het vaak ter sprake gebracht. In een algemene conferentie van een paar jaar geleden heeft hij gezegd: aan het eind van een bijzonder moeilijke dag keek ik naar het schilderij van Brigham Young dat bij mij aan de muur hangt. Ik vroeg: broeder Brigham, hoe moeten we het aanpakken? Het leek net of er een glimlach op zijn gezicht verscheen. En hij leek te zeggen: we hadden in mijn tijd zo onze eigen problemen. Je moet mij niet vragen wat je moet doen. Het is nu jouw beurt. Vraag het maar aan de Heer, want het is zijn werk. Deze twee grote profeten, president Brigham Young en president Gordon B. Hinckley, zijn verenigd in hun profetische visie, die ontstaat doordat ze de toekomst zien en die visie met geloof verwezenlijken. President Hinckley is, evenals Brigham Young, een pionier en een bouwer. Hij is de wereld doorgereisd en heeft koningen, koninginnen en presidenten ontmoet. Hij is wereldwijd geïnterviewd. Hij blijft de kerk uit het verborgene brengen. In de laatste 12 jaar zijn er ruim 75 tempels gebouwd. En hij kreeg de inspiratie om het imposante conferentiecentrum te bouwen. Evenals Brigham Young verbreidt president Hinckley het evangelie en hecht eveneens waarde aan scholing. Er zijn nu bijna 13 miljoen leden in 176 naties, territoriums en landen. Er zijn wereldwijd ruim 53.000 zendelingen werkzaam. Deze conferentie wordt in 90 talen vertaald. Hij heeft zijn steun gegeven aan de universiteiten en het onderwijs van de kerk. Ruim 26.000 leden doen nu hun voordeel met het permanent studiefonds. Evenals Brigham Young houdt president Hinckley van de jongeren en alle leden van de kerk. De jongeren van de kerk in het bijzonder verlaten zich op president Hinckley voor profetische raad. Ook president Hinckley heeft de profeet Joseph Smith lief. Een aantal jaren geleden heeft hij gezegd: ik aanbid de God des hemels die mijn eeuwige vader is. Ik aanbid de Heer Jezus Christus die mijn heiland en verlosser is. Ik aanbid niet
niet de profeet Joseph Smith, maar bewonder en houd van deze grote ziener, door wie het wonder van dit evangelie is hersteld. Ik begin oud te worden en het zal geen jaren meer duren voor ik de drempel van de dood zal overstappen en voor mijn schepper en mijn heer zal staan om verslag te doen van mijn leven. En ik hoop dat ik in de gelegenheid zal zijn om de profeet Joseph Smith te omhelzen en hem te danken en te zeggen hoezeer ik van hem houd. Ik geef u nederig mijn getuigenis dat zowel president Brigham Young als president Gordon B. Hinckley profeten zijn die voor de kerk inspiratie en openbaring hebben ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Gordon B. Hinckley heeft in oktober 2004 tijdens een persconferentie gezegd: ik respecteer dit gebouw. Ik houd van dit gebouw. Ik eer dit gebouw. Ik wil dat het behouden blijft. Ik wil dat de zwakke verbindingen van de originele oude tabernakel worden samengebonden en versterkt. En dat de natuurlijke schoonheid en pracht ervan worden behouden en versterkt. En toen keek hij mij aan en zei: doe niets wat u niet zou moeten doen, maar wat u ook doet, doe het goed en juist. Met die ontroerende, maar enigszins intimiderende woorden werd opdracht verleend om de oude, originele Salt Lake tabernakel te behouden, te versterken, een nieuw leven in te blazen en klaar te maken voor een nieuwe periode van dienst. Vandaag, geliefde president, presenteren wij dit bejaarde gebouw, uitgevoerd in een nieuwe afwerking die past bij zijn luisterrijke historische elegantie en die een beetje comfortabeler is. De presiderende bisschap en meer dan 2000 ambachtslieden geven met trots de oude originele tabernakel terug met een garantie van 100 jaar. President Hinckley's verzoek om de oude originele tabernakel te herstellen werd de norm op grond waarvan moeilijke architecturale en bouwkundige beslissingen werden genomen. Die zinsnede werd gebruikt om de essentie en het doel van het project te beschrijven. Het werd net zoiets als de banier der vrijheid van aanvoerder Moroni, die op iedere toren werd gehesen en in elke plaats waar nodig werd opgericht. Als deze oude muren konden praten, zouden ze mede hun oprechte waardering uitspreken voor FFKR Architects, Jacobson Construction Company en belangrijker nog het kerkelijk projectteam en de velen die met hun vaardigheden een gecompliceerde onderneming mogelijk hebben gemaakt. Een senior lid van het team merkte op: door samen te beraadslagen was de Heer in staat ons grotere vermogens te geven dan wij van nature bezaten. De leden van het projectteam hadden grote eerbied voor de schoonheid van de tabernakel, zijn oorspronkelijke bouwers en de kwaliteit van hun werk. Zij verwonderden zich erover dat meer dan een eeuw lang de woorden van hedendaagse profeten, zieners en openbaarders vanaf dit podium de wereld in waren gegaan. Als deze oude muren konden praten, ben ik ervan overtuigd dat ze hun waardering zouden uitspreken voor hun nieuwe stevige fundament. Deze oude muren zouden verheugd zijn over hun nieuwe stalen riem die hen recht en recht ophoudt. Deze oude muren zouden dank u wel zeggen voor het van het plafond schapen van 14 lagen verf en het plamuren, vergaten en aanbrengen van een prachtige nieuwe laag verf. Deze oude muren zouden hun dank uitspreken voor de bescherming en de schoonheid van een glimmend nieuw aluminium dak en zouden samen met de banken genieten van de vele glimlachjes op de gezichten van gebruikers die de iets wat aangepaste zitplaatsen ontdekken en de extra beenruimte. Nieuwe akoestische aanpassingen om de inspirerende muziek beter weer te geven zouden ook door deze oude muren gewaardeerd worden. We kunnen ons alleen maar indenken wat deze oude muren zich kunnen herinneren van de vele toespraken waar zij in de loop der jaren goed naar hebben geluisterd. Als deze oude muren konden praten, zouden ze uitroepen: wij waren erbij toen president Joseph F. Smith in oktober 1918, ondanks langdurige ziekte, opstond om een bijeenkomst van de Algemene Conferentie bij te wonen. Tijdens de eerste bijeenkomst zei hij met een stem vol emotie: er gaan op dit moment veel gedachten in mijn hoofd om waar ik op dit moment niet over durf te praten. Als de Heer het mij toestaat, zal ik op een later tijdstip iets zeggen over wat er in mijn gedachten en mijn hart omgaat. Hij vervolgde: ik heb deze 5 maanden niet alleen doorgebracht. Ik heb ze in de geest van gebed, smeekbeden, geloof en vastberadenheid doorgebracht. En ik ben voortdurend met de geest van de Heer in contact geweest. Wat wij later vernamen, was dat president Smith op de dag voor de conferentie een manifestatie ontving, die nu het visioen van de verlossing der doden heet, en die later als afdeling 138 in de leren verbonden is opgenomen. Als deze oude muren konden praten, zouden ze ons herinneren aan de akelige donkere dagen van de grote economische crisis. Ze zouden zich herinneren dat president Heber J. Grant in april 1936 tijdens de Algemene Conferentie aankondigde dat de kerk een kerkelijk zekerheidsplan zou instellen dat later bekend werd onder de naam kerkelijk welzijnsplan. 6 maanden later legde hij uit: ons eerste doel was om een systeem op te zetten waardoor met de vloek van werkloosheid en uitkeringen zou worden afgerekend. En waardoor onze mensen weer onafhankelijk, bedrijvig en spaarzaam zouden worden en weer zelfrespect zouden krijgen. Het streven van de kerk is de mensen zichzelf te leren helpen. Werken moet weer het leidende beginsel in het leven van onze leden worden. In oktober 1964 besprak ouderling Harold B. Lee in opdracht van president David O. McKay de plichten van ouders. Deze oude muren herinneren zich dat ouderling Lee toen zei dat hij zou voorlezen uit een brief van het Eerste Presidium uit 1915. Voordat hij dat echter deed, zei hij: ik neem aan dat het net zoiets is als wat Mark Twain zei over het weer. We praten veel over het weer, maar we lijken er niet veel aan te doen. Daarna las ouderling Lee het volgende voor uit de 50 jaar oude brief. Ik citeer: wij adviseren en bepleiten de invoering van een gezinsavond in de kerk. Een tijd dat de ouders met hun kinderen thuis bij elkaar komen en hen in het woord van de Heer onderwijzen. En vervolgens deze belofte: wij beloven grote zegeningen aan de heiligen die deze raad gehoorzamen. Dan zullen de liefde thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders toenemen. Dan zal het geloof in het hart van de jongeren in Israël toenemen. Dan zullen zij de kracht krijgen om de kwade invloeden en de verleidingen te overwinnen. Deze oude muren herinneren zich de grote stilte die er in 1985 in de tabernakel viel, toen er werd aangekondigd dat ouderling Bruce R. McConkie de conferentie zou toespreken. Deze oude muren voelden een sterk gevoel van eerbied over de aanwezige spoelen toen ouderling McConkie zijn toespraak besloot met deze inspirerende woorden. En nu getuig ik met betrekking tot die volmaakte verzoening, teweeggebracht door het vergieten van Gods bloed, dat hier plaatsvond in Gethsemane en op Golgotha. En met betrekking tot Jezus Christus getuig ik dat Hij de Zoon van de levende God is en dat Hij is gekruisigd voor de zonde van de wereld. Hij is onze Heer, onze God en onze koning. Dit weet ik zelf, onafhankelijk van wie dan ook. Ik ben een van zijn getuigen. En eens zal ik de tekens van de nagels in zijn handen en zijn voeten voelen. En zal ik zijn voeten baden in mijn tranen. Maar ik zal dan niet zekerder weten dan nu dat hij Gods almachtige zoon is. onze heiland en verlosser. En dat het heil door zijn zoenbloed komt en op geen enkele andere wijze. In 1995 zei president Gordon B. Hinckley tegen de vrouwen van de kerk: er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien. Zoveel misleiding wat betreft de waarden en normen. Zoveel verlokkingen en verleidingen die de wereld langzaam maar zeker tot verval brengen. Dat we vinden dat we moeten waarschuwen. Vervolgens las hij voor: wij, het eerste presidium in de Raad der 12 Apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van Gods wegen is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en van hun kinderen te houden en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Kinderen zijn een erfdeel des Heren. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn. Waar ze zich ook mogen bevinden. De echtgenoten, de moeders en vaders zullen door God verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze verplichtingen. Ik ben dankbaar voor dit bijzondere gebouw. Het is een heilig monument ter ere van ons verleden en een schitterende banier van hoop voor de toekomst. Ik getuig van de goddelijkheid van onze Vader in de hemel en van de overvloedige liefde die de Heiland voor ieder van ons heeft. We zijn rijk gezegend dat wij geleid worden door een profeet van God. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu: O vast als een rotssteen. lofzang 53. Na de samenzang horen we van zuster Bonnie D. Parkin, die vanmorgen is ontheven als algemeen ZAV-presidente. Na haar toespraak spreekt ouderling Marlin K. Jensen van de 70 tot ons, waarna we luisteren naar president James E. Faust, tweede raadgever in het eerste presidium. Hij wordt gevolgd door president Thomas S. Monson, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Monson zingt het koor This House We Dedicate to Thee. We gaan staan en zingen nu O vast als een rotssteen.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This afternoon I'm honored to represent.
Ik voel me vanmiddag vereerd om de ZAV-leidsters te vertegenwoordigen die in deze tabernakel leerstellingen van het Koninkrijk hebben verkondigd, nadruk hebben gelegd op de belangrijke rol van de vrouw in het gezin, elkaar hebben aangemoedigd om liefdadigheidswerk te verrichten en hun zusters hebben herinnerd aan de vreugde die uit een rechtschapen leven voortkomt. Vanaf dit spreekgestoelte heeft Eliza R. Snow in 1870 duizenden vrouwen een vraag gesteld die ik graag wil herhalen. Kent u een plek op aarde waar een vrouw meer vrijheid heeft en waar ze zoveel enorme voorrechten heeft als hier, als heilige der laatste dagen? Ik geef u mijn getuigenis dat de vrouwen van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen enorm grote voorrechten hebben. Ik wil graag met een verhaal beginnen. Een gezin maakte zware tijden mee. Het was moeilijk voor de gezinsleden om zich niet op hun problemen te concentreren. De moeder schreef: onze wereld was volledig ingestort, dus vroegen we onze hemelse Vader om leiding. Bijna onmiddellijk beseften we dat we omgeven waren door goedheid en van alle kanten werden aangemoedigd. We begonnen als gezin dagelijks onze dankbaarheid te uiten ten opzichte van elkaar en de Heer. Een goede vriendin zei tegen me dat onze emmer met zegeningen overliep. Na dat gesprek speelden mijn kinderen en ik een soort spel dat we steeds leuker vonden. Voor het gezinsgebed bespraken we iedere avond hoe onze dag was geweest en vertelden we elkaar over de vele zegeningen die aan onze emmer met zegeningen waren toegevoegd. Hoe meer dankbaarheid we betoonden, hoe meer er was om dankbaar voor te zijn. Naarmate we meer kansen kregen om te groeien, voelden we duidelijker de liefde van de Heer. Wat zou een emmer met zegeningen aan uw gezinsleven kunnen toevoegen? Dankbaarheid vereist opmerkzaamheid en moeite. Niet alleen om het gevoel te ervaren, maar ook om het onder woorden te brengen. Vaak zijn we ons niet bewust van de hand van de Heer. We morren, klagen, bieden weerstand, hebben kritiek en zijn vaak ondankbaar. In het boek van Mormon staat dat zij die morren geen kennis hebben van de handelwijze van die God die hen heeft geschapen. De Heer raadt ons aan om niet te morren, omdat het dan voor de geest moeilijk is om ons te inspireren. Dankbaarheid is een geestelijk beginsel. Het opent onze geest voor een wereld die door de macht van een levende God wordt bestuurd. We worden ons geestelijk bewust van het wonder van kleinigheden die ons hart verheugen met hun boodschappen van Gods liefde. Door die houding van dankbaarheid staan we meer open voor de leiding van God. Als we onze dankbaarheid uiten, kunnen we door de geest vervuld worden en een goede relatie met onze medemens en de Heer hebben. Dankbaarheid is de voorbode van geluk en de draagster van goddelijke invloed. Amulek zegt dat gij leeft met dagelijkse dankbetuiging voor de vele barmhartigheden en zegeningen die hij u schenkt. Barmhartigheden en zegeningen doen zich op verschillende manieren voor, soms zelfs als moeilijkheden. Toch zegt de Heer, gij zult de Heer uw God in alle dingen danken. Alle dingen betekent zowel goede als moeilijke dingen. Niet slechts enkele dingen. Hij heeft ons geboden dat wij dankbaar moeten zijn, omdat hij weet dat dankbaarheid ons gelukkig zal maken. Ook dat is een bewijs van zijn liefde voor ons. Hoe voelt u zich als iemand u dankbaar is? Op een zondag zat ik naast een zuster in de ZTV en leerde haar een beetje beter kennen. Een paar dagen later kreeg ik een e-mail. Ik wil u graag bedanken omdat u in de ZTV naast mijn dochter bent gaan zitten. U sloeg uw arm om haar heen. U hebt geen idee hoeveel dat voor haar en voor mij heeft betekend. De woorden van die moeder verbaasden me en maakten me gelukkig. Hoe voelt u zich als u dankbaar bent? Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor iemand die om mijn kleinkinderen geeft. Toen ik enkele maanden geleden in Texas op bezoek was, vroeg ik Thomas van 6 of hij me iets over zijn bisschop kon vertellen. Hij zei, oma, u kent hem wel. Hij draagt een donker pak, een wit overhemd, net als papa, en hij heeft glimmende schoenen en een rode stropdas. Hij heeft een bril en glimlacht altijd. Ik herkende de bisschop meteen toen ik hem zag. Mijn hart was vol dankbaarheid voor hem. Dank u wel, bisschop Goodman en alle andere geweldige bisschoppen. In Lucas 17 staat de ervaring die de heiland had toen hij 10 melaatsen had genezen. Zoals u weet kwam slechts één van hen terug om zijn waardering uit te spreken. Is het niet opmerkelijk dat de Heer niet zei, uw dankbaarheid heeft u behouden? Nee, hij zei, uw geloof heeft u behouden. De dankbetuiging van de melaatse werd door de heiland beschouwd als een uitdrukking van zijn geloof. Als wij bidden en onze dankbaarheid uitspreken voor een dierbare hemelse Vader, die wij niet kunnen zien, geven we ook uitdrukking aan ons geloof in Hem. Als wij dankbaar zijn, erkennen we de hand van de Heer. Het is een uitdrukking van ons geloof. In 1832 vond de Heer dat de kerk zich op de komende beproevingen moest voorbereiden. Beproevingen zijn beangstigend. En toch heeft de Heer gezegd, wees goedsmoeds, want ik zal u voortleiden. Van u is het koninkrijk, en van u zijn de zegeningen daarvan, en van u zijn de rijkdommen der eeuwigheid. En wie alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt. De soort dankbaarheid die zelfs na beproevingen wordt geuit, vereist een gebroken hart en een verslagen geest. Nederigheid om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden. Gewilligheid om alles aan de Heer over te dragen, ook als we het niet begrijpen. Dankbaarheid voor verborgen mogelijkheden die nog geopenbaard moeten worden. Dan krijgen we gemoedsrust. Wanneer hebt u de Heer voor het laatst voor een probleem of beproeving bedankt? Door tegenspoed worden we op onze knieën gedwongen. Dankbaarheid voor beproevingen doet dat ook. President David O. McKay heeft gezegd: in de bittere kou van tegenspoed schuilt de werkelijke beproeving van onze dankbaarheid, die dieper reikt dan de oppervlakte van het leven, of dat nu droevig of vreugdevol is. Mijn getrouwe zusters in de kerk, ik dank u voor de vele manieren waarop u door dienstbetoon de liefde van de Heer aanbiedt. Uw zorg voor een gezin waarin een dierbare overlijdt. Uw zorg als huisbezoekster. Uw bereidheid om het getuigenis van de kinderen in het jeugdwerk te versterken. Uw tijd om de jonge vrouwen op het vrouw zijn voor te bereiden. Ik wil u bedanken voor uw toewijding. Door middel van uw getrouwheid heb ik de liefde van de Heer gevoeld. Ik ben gezegend om u te mogen dienen. Mijn hart loopt over van dankbaarheid en liefde voor een ieder van u. Ik ben ook uitermate dankbaar voor de priesterschapsdragers met wie ik samenwerk. Maar ik ben vooral dankbaar voor mijn heiland, een gehoorzame zoon die alles deed wat zijn vader van hem vroeg en voor onze zondeverzoening deed. Als ik aan hem denk en erken hoe goed hij is, wil ik graag op hem lijken. Mogen wij dagelijks de liefde van de Heer voelen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Ik vind het een voorrecht om zuster Parkin, nou zuster Parkin te mogen spreken. En zijn dankbaar voor de zegeningen die haar dienst voor ons heeft gebracht. 18,5 jaar geleden stond ik rond deze tijd bij dit spreekgestoelte te wachten tot de samenzang was afgelopen, waarna ik mijn eerste conferentietoespraak zou houden. Het moet duidelijk zijn geweest hoe zenuwachtig ik toen wel was. Ouderling Elton Perry, die achter mij stond, fluisterde op zijn positieve en enthousiaste manier in mijn oor: probeer je te ontspannen. Er is al jaren niemand aan die spreekgestoelten overleden.
Those encouraging words.
Die aanmoediging en de daaropvolgende minuten, toen ik voor het eerst tot de heilige der laatste dagen over de hele wereld sprak, zijn een waardevolle herinnering. Net als u vergaar ik voortdurend herinneringen die, als ik eraan denk, een zeer nuttig en vaak prettig onderdeel van mijn bewustzijn uitmaken. En ondanks alle voornemens die ik als jonge man had om op oudere leeftijd nooit anderen te belasten met mijn herinneringen, vind ik het nu heerlijk om zo vaak mogelijk over mijn eigen herinneringen te vertellen. Vandaag echter wil ik het hebben over een meer fundamentele rol die het geheugen in het evangelie van Jezus Christus kan spelen dan het passief herinneren en genieten van informatie. Als we goed op het gebruik van het woord herinneren in de schriften letten, zullen we merken dat herinneren op de manier die God bedoelt een fundamenteel en verlossend beginsel van het evangelie is. Dat is zo omdat profetische aanmoedigingen om te herinneren vaak een oproep zijn om in actie te komen, luisteren,
zien, gehoorzamen, doen, bekeren.
King Benjamin called for such active remembering from his people.
And finally he said, Koning Benjamin riep zijn volk op tot een dergelijke actieve herinnering. En tenslotte, ik kan u niet alle manieren vertellen waarop gij zonde kunt begaan, want er zijn allerlei wegen en wijzen, ja, zoveel dat ik ze niet kan tellen. Maar dit kan ik u wel zeggen, dat indien gij niet op uzelf let, en op uw gedachten, en op uw woorden, en op uw daden, en de geboden Gods niet onderhoudt, en niet volhardt in het geloof in hetgeen gij hebt gehoord over de komst van onze Heer, ja, tot het einde van uw leven, dan moet gij verloren gaan. En nu, o mens, denk hieraan en ga niet verloren. Eenmaal we de wezenlijke rol van herinnering in ons leven erkend hebben, wat is dan dat we ons verder moeten herinneren? Nu we de herinwijding van deze historische tabernakel herdenken, wil ik opperen dat de geschiedenis van deze kerk en haar leden het waard is om in onze herinnering opgenomen te worden. In de schriften krijgt de geschiedenis van de kerk een hoge prioriteit. Eigenlijk is een groot gedeelte van de schriften kerkgeschiedenis. Op 6 april 1830, de dag dat de kerk werd georganiseerd, zei God tegen Joseph Smith, zie, er zal onder u een verslag worden gehouden. Jozef gaf gehoor aan die opdracht en stelde Oliver Cowdery, de tweede ouderling in de kerk en zijn hoofdassistent, aan als eerste kerkhistoricus. We houden verslagen bij om ons te helpen herinneren. En vanaf die tijd van Oliver zijn er verslagen bijgehouden over de opkomst en vooruitgang van de kerk. Deze uitzonderlijke historische verslagen herinneren ons eraan dat God opnieuw de hemelen heeft geopend en waarheden heeft geopenbaard om de mensen van onze bedeling tot actie op te roepen. Van alles wat er in al die jaren door historici is verzameld, bewaard en opgetekend, illustreert niets beter het belang en de invloed van de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, dan het eenvoudige en eerlijke verslag dat Joseph Smith van de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven, wat onze geschiedenisboeken het eerste visioen nu noemen. In woorden die generaties zendelingen naar het hoofd hebben geleerd en over de hele wereld aan onderzoekers hebben verkondigd, beschrijft Jozef de wonderbaarlijke manier waarop hij antwoord kreeg op zijn gebed welke kerk waar is. Hij zei, ik zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Eén van hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. En Jozef hoorde hem. Miljoenen hebben zijn verslag gehoord, gelezen en geloofd, en hebben het evangelie van Jezus Christus, dat hij heeft helpen herstellen, aanvaard. Ik geloof Joseph Smith en getuig dat hij een waar profeet was van God. Als ik aan het eerste visioen denk, word ik altijd tot grotere toewijding en daden aangezet. Niemand heeft meer waardering voor de waarde van de kerkgeschiedenis als president Gordon B. Hinckley. Wij houden van zijn heerlijk gevoel voor humor, maar zijn gevoel voor geschiedenis is even goed ontwikkeld. Zijn geschriften en toespraken staan vol met inspirerende verhalen en bijzonderheden uit ons verleden. Als onze hedendaagse profeet legt hij bewust nadruk op het verleden en op de toekomst om ons daarmee te helpen rechtvaardig te leven in het heden. Door zijn leringen begrijpen we dat we door onze herinneringen in staat zijn om Gods hand in ons verleden te herkennen, net als profetieën en geloof ons verzekeren van Gods hand in de toekomst. President Hinckley herinnert ons eraan hoe gezinnen uit de begintijden van de kerk hun problemen onder ogen hebben gezien, zodat wij, door de genade van God, vol vertrouwen onze eigen problemen kunnen aanpakken. Hij houdt ons verleden levend voor ons en verbindt ons op die manier met de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die ons geestelijk erfgoed vormen. Op deze manier motiveert hij ons tot meer dienstbetoon, geloof en vriendelijkheid. Op voorbeeldige wijze vertelt hij ook openlijk uit zijn persoonlijke en familiegeschiedenis. Vele nieuwe zendelingen zijn getroost door de kennis dat president Hinckley aan het begin van zijn zending ontmoedigd raakte en dat aan zijn vader schreef. Hij heeft moedig de korte reactie van zijn vader voorgelezen. Lieve Gordon, ik heb je laatste brief ontvangen. Ik heb maar één suggestie voor jou. Denk niet aan jezelf en ga aan het werk. Ruim 70 jaar later zijn we allemaal getuigen van de manier waarop president Hinckley die raad ter harte heeft genomen. Zijn betrouwbare karakter en profetische wijsheid zijn voldoende bewijs om onze geschiedenis van de kerk net zo goed te herinneren als onze eigen geschiedenis. Er is nog veel meer te zeggen over herinneringen in het evangelie van Jezus Christus. We zeggen vaak dat we onze heilige verbonden en de geboden van God indachtig moeten zijn. En dat we aan de verlossende verordeningen voor onze overleden voorouders moeten denken en die verrichten. Maar wat nog belangrijker is, we zeggen dat we aan onze heiland Jezus Christus moeten denken. Niet alleen als het ons uitkomt, maar altijd, zoals Hij van ons verwacht. Wanneer we aan het avondmaal deelnemen, betuigen we dat we Hem altijd indachtig zullen zijn. In ruil wordt ons beloofd dat wij Zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Opmerkelijk genoeg is dat dezelfde geest die onze Hemelse Vader heeft gestuurd om ons alles te binnen te brengen. En als we aan het avondmaal deelnemen, worden we door de Geest gezegend om steeds opnieuw aan Christus en aan zijn verzoening te denken. Tot Christus komen en in Hem vervolmaakt worden is volgens mij het uiteindelijke doel van al onze herinneringen. Daarom bid ik dat God ons zal zegenen om vooral zijn volmaakte Zoon altijd indachtig te zijn, zodat wij niet verloren zullen gaan. Dankbaar getuig ik van de goddelijke aard van Christus en zijn verlossende macht. In de naam van Jezus Christus. Amen.
It is a great honor and privilege to be part of.
Ik ben zeer vereerd dat ik de herinwijding van dit magnifieke gebouw, de Salt Lake Tabernacle, hier ten westen van de Salt Lake Temple, mee mag maken. We spreken onze waardering uit voor iedereen die aan de renovatie van dit gebouw heeft meegewerkt. We danken in het bijzonder de presiderende bisschop, bisschop H. David Burton, bisschop Richard C. Edgley en bisschop Keith B. McMullen, die op een uitstekende manier leiding hebben gegeven aan de modernisering en restauratie van de Salt Lake Tabernacle. Ik heb dierbare jeugdherinneringen aan deze tabernakel. Ik ben hier gedoopt. Toen ik diaken was, heb ik hier samen met mijn vader de algemene priesterschapsbijeenkomst bijgewoond. We gingen een kwartier vroeger en konden zo gemakkelijk een plaats op het balkon bemachtigen. In de beginperiode van de kerk waren de enige twee gebouwen die met name voor aanbidding waren gebouwd, de tempels in Kirtland en Nauvoo. Voor de bouw van beide was openbaring ontvangen. Het eerste eigen kerkgebouw dat in de geschiedenis wordt vermeld, deed niet alleen dienst als kerk, maar ook als school. Die blokhut werd in 1831 in Missouri gebouwd. Tegen de tijd dat de Kirtland Tempel in 1836 werd ingewijd, was er eigenlijk al te klein voor alle heiligen die de inwijding wilden bijwonen. De profeet Joseph Smith tekende spijtig aan dat het gebouw niet meer plek bood. Toen de vijandigheden tegen de heiligen en hun leiders in Kirtland escaleerden, escaleerden, verhuisde de kerk in 1838 naar Missouri met achterlating van dat dierbare gebouw. Voor de Nauvoo-tempel werd in grote lijnen, wat de vergaderzalen op de begaan grond en de eerste verdieping betreft, dezelfde bouwtrant aangehouden als voor de Kirtland-tempel. Maar voor de Nauvoo-tempel in 1846 voltooid was, vergaderden de heiligen vaak bij de tempel om Joseph en de andere kerkleiders te horen spreken. Die bijeenkomsten werden soms door duizenden tegelijk bijgewoond. George A. Smith merkte ooit met een feilloos gevoel voor humor op dat het Mormonisme in de tijd van Prophet Joseph Smith het beste in de buitenlucht gedijde. Dat was omdat wij in die tijd, voor de dood van de profeten, niet in slaagden een gebouw op te trekken dat groot genoeg was om alle heiligen plaats te bieden. Van tijd tot tijd vielen deze openluchtbijeenkomsten door slecht weer in het water. En zowel de sprekers als de toehoorders leden eronder. President Joseph F. Smith, die zich nog heel goed de ongemakken van die openluchtbijeenkomsten bij de Nauvoo-tempel kon herinneren, heeft daarover gezegd: mijn eerste herinneringen aan kerkbijeenkomsten gaan terug naar Nauvoo. Die vonden plaats in een bos vlakbij de tempel. Samen met mijn moeder luisterden we daar naar mannen als Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, de profeet Joseph en de patriarch Hiram. Ik weet nog goed dat ik een bijeenkomst in het bos bijwoonde. Men had vooraan een wagen neergezet en de profeet Joseph stond in de laadbak te prediken toen het begon te regenen. Eén of twee personen stonden op en staken paraplu's op om hem uit de regen te houden. Veel mensen moesten het zonder paraplu stellen. Voor hen was het geen pretje om daar te zitten. Maar zo klein als ik toen was, herinner ik me nog goed dat er niemand onder zijn toespraak is weggegaan. Kort voor zijn dood heeft de profeet Joseph opdracht gegeven voor de bouw van een zeildoeken tabernakel om de heiligen beschutting te geven gedurende grote bijeenkomsten. Toen de tempel in 1845 zijn voltooiing naderde, werd ouderling Orson Hyde van het Quorum der Twaalf naar het oosten van het land gestuurd om geld in te zamelen en ongeveer 3700 meter zeildoek te kopen voor de bouw van de tent der samenkomst in Zion, zoals Brigham Young hem noemde. Broeder Orson Pratt legde in een brief van 30 augustus 1845 uit waar de zeildoeken tabernakel zou komen en hoe hij eruit zou zien. Het ligt in de bedoeling een tabernakel voor een zeildoek op te zetten aan de westzijde grenzend aan de tempel. Deze tabernakel zal ovaal van vorm zijn, zal groot genoeg zijn en plaats te bieden aan 8.000 tot 10.000 personen en zal oplopende rijen zitplaatsen hebben zoals in een amfitheater. De volgende dag begon men het terrein geschikt te maken voor de bouw van de zeildoeken tabernakel. Hevige vervolging was er de oorzaak van dat de heiligen Nauvoo verlieten, vandaar dat de zeildoeken tabernakel nooit is gebouwd. Orson Hyde laadde dus het zeildoek in 1846 op verschillende wagens en vertrok naar het westen. Naar verluid zou het zeildoek een goede bestemming hebben gekregen en gebruikt zijn voor tenten, voortenten en huiven door de heiligen die op weg waren naar de Salt Lake Valley. De voltooide tabernakel op Temple Square in Salt Lake City heeft grofweg dezelfde afmetingen als de zeildoeken tabernakel die men voor Nauvoo in gedachten had. En evenals de beoogde tabernakel in Nauvoo bevindt hij zich ook ten westen van de tempel. Zoals bij zoveel zaken, bijvoorbeeld de grote westwaartse verhuizing, was het Joseph Smith die een grote tabernakel voor zich zag. En was het Brigham Young die het verwezenlijkte? De tabernakel die men in Nauvoo voor ogen had, maar die men niet heeft kunnen bouwen, is dus het prototype voor dit historische gebouw geworden. Toen ik jong was, luisterden we op de radio naar de algemene conferentie. Nu verzorgen we vanuit Salt Lake City met gebruik van ultramoderne apparatuur satellietuitzendingen naar gebouwen in vele landen van de wereld. Dit alles is mogelijk geworden dankzij de inspiratie die op de broeders rustte om ook in onze tijd in de behoeften van de mensen te blijven voorzien. Dat is een uitstekend voorbeeld van hoe de Heer ervoor zorgt dat de behoeften van de leden van de kerk gelenigd worden. Ik getuig dat de Heer zijn wil aan zijn dienstknechten zal blijven openbaren om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leden in de kerk, hoe groot die ook wordt. Ik ben dankbaar dat dit magnifieke gebouw verstevigd en gerenoveerd is, zodat het gebruik kan blijven worden voor het onderricht aan de kinderen Gods. In de naam van Jezus Christus, amen.
My brothers and sisters,
broeders en zusters, zowel hier in het tabernakel als u die elders in de wereld op andere manieren meeluistert. Het is mijn plezier om weer hier in dit fantastische gebouw voor u te staan. In deze omgeving kan men niet anders dan de geest van de heiligen uit de begintijd van de kerk voelen die dit prachtige gebedshuis hebben gebouwd. En die van hen die er in de loop der jaren aan hebben gewerkt om het te behouden en te verfraaien. Ik heb onlangs in gedachten de vele belangrijke gebeurtenissen in mijn leven de revue laten passeren die iets te maken hebben met Salt Lake Tabernakel. Hoewel er veel te veel zijn om vandaag te behandelen, wil ik er toch enkele noemen. Ik herinner me dat ik 8 jaar werd en aan de doop toe was. Mijn moeder sprak met mij over bekering en over de betekenis van de doop. En toen namen ze me op een zaterdag in september 1935 met de tram mee naar de doopruimte die zich tot voor kort hier in de tabernakel bevond. Destijds was het niet zo gewoon als nu dat een vader zijn kind doopte, daar de verordening meestal op zaterdagochtend of middag werd verricht en veel vaders dan aan het werk waren. Ik kleedde me in het wit en werd gedoopt. Ik herinner me dat als de dag van gisteren. En weet nog hoe blij ik was dat die verordening was verricht. In de loop der jaren, en zeker toen ik bisschop was, was ik getuige van nog veel meer dopen in de font van de tabernakel. Elke doop was een bijzondere en inspirerende gebeurtenis en herinnerde mij aan mijn eigen doop. In april 1950 woonden mijn vrouw Francis en ik de zondagmiddagbijeenkomst van de Algemene Conferentie bij, die hier in dit gebouw werd gehouden. We zaten daar vooraan op het balkon. President George Albert Smith was toen president van de kerk. In zijn slottoespraak bracht hij een inspirerende en krachtige boodschap aangaande de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Maar voordat hij zijn toespraak besloot, gaf hij een profetische waarschuwing. Hij zei, en ik citeer, als de mensen zich niet snel bekeren, zal het niet lang meer duren voordat zij door rampen worden overvallen. Het zal niet lang meer duren voordat zij, die over de hele aarde verspreid zijn, met miljoenen zullen sterven door dat wat komen gaat. Dat waren alarmerende woorden, want ze kwamen van een profeet van God. 2,5 maand na die algemene conferentie brak op 25 juni 1950 de oorlog in Korea uit. Een oorlog die uiteindelijk het leven van naar schatting 2,5 miljoen mensen zou eisen. Daardoor moest ik denken aan de uitspraak die president Smith deed toen wij op die voorjaarsdag in dit gebouw zaten. Ik woonde veel bijeenkomsten van de Algemene Conferentie in het tabernakel bij en ik werd altijd opgebouwd en geïnspireerd door de woorden van de algemene autoriteiten. En toen riep president David O. McCain in oktober 1963 in zijn kantoor en riep mij als lid van het quorum der 12 apostelen. Hij vroeg of ik die heilige roeping vertrouwelijk kon houden en hem met niemand dan alleen mijn vrouw kon bespreken, tot mijn naam de volgende dag hardop aan de aanwezigen in het tabernakel voorgelegd zou worden. De volgende ochtend ging ik naar de tabernakel, maar wist niet precies waar ik moest gaan zitten. Daar ik lid van het huisonderwijscomité van het priesterschap was, besloot ik dat ik bij de leden van dat comité zou gaan zitten. Hier zo. Ik zag een vriend van me, Hugh Smith, die ook lid van het huisonderwijscomité van de priesterschap was. Hij gebaarde me om naast hem te komen zitten. Ik kon niets tegen hem zeggen over mijn roeping. Dus ik ging gewoon zitten. Tijdens de dienst werden de namen van de leden van het quorum de 12 apostelen ter steunverlening voorgelegd. En uiteraard werd mijn naam opgelezen. Ik geloof dat de afstand die ik liep van het publiek naar het podium de langste was van mijn leven. Er zijn sinds die conferentie bijna 44 jaar verstreken. Tot het jaar 2000, het jaar waarin het conferentiecentrum werd ingewijd, had ik het voorrecht om 101 conferentieboodschappen te brengen vanaf het spreekgestoelte in dit gebouw. En daarnaast hield ik hier bovendien toespraken tijdens algemene vergaderingen van hulporganisaties en andere bijeenkomsten. Met mijn toespraak van vandaag kom ik op 102. Ik heb hier in de loop der jaren zoveel geestelijke ervaringen gehad. Tijdens de toespraak die ik tijdens de algemene oktoberconferentie van 1975 hield, kreeg ik het gevoel dat ik mijn woorden moest richten tot een klein meisje met lang blond haar dat op het balkon van dit gebouw zat. Daar zo. Ik vestigde de aandacht van het publiek op haar en voelde mij zo vrij in mijn uitingen dat het een getuigenis voor mij was dat dit kleine meisje de boodschap nodig had die ik had voorbereid over het geloof van een andere jonge dame. Aan het eind van de bijeenkomst trof ik bij terugkomst in mijn kantoor een meisje aan, Misty White, met haar grootouders en tante. Toen ik hen begroette, herkende ik Misty als het meisje op het balkon tot wie ik mijn woorden had gericht. Ik vernam dat zij bij het naderen van haar 8e verjaardag was gaan twijfelen of ze zich wel wilde laten dopen. Ze had het gevoel dat ze dat wel wilde en haar grootouders, bij wie ze woonde, wilden dat ook. Maar haar minder actieve moeder stelde voor dat ze de beslissing zou uitstellen tot ze 18 was geworden. Misty zei tegen haar grootouders: als we naar de conferentie in Salt Lake City gaan, laat mijn hemelse vader me dan misschien wel weten wat ik moet doen. Misty en haar grootouders en tante waren vanuit Californië naar Salt Lake City gereisd. En het lukte ze om zitplaatsen te bemachtigen voor de zaterdagmiddagbijeenkomst. Zoals vandaag. Ze zaten hier. En toen werd mijn aandacht op Misty gevestigd. En besloot ik om tot haar te spreken. In de loop van het gesprek na de bijeenkomst zei Misty's grootmoeder tegen mij: ik denk dat Misty u iets wil vertellen. Dat lieve jonge meisje zei: broeder Monson, u hebt in uw toespraak tijdens de conferentie mijn vraag beantwoord. Ik wil gedoopt worden. De familie keerde terug naar Californië en Misty liet zich dopen en bevestigen als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Misty is het evangelie van Jezus Christus sindsdien altijd trouw gebleven. 14 jaar geleden had ik het voorrecht om hier in de Heilige Tempel Misty te verzegelen aan een fijne jonge man. Broeders en zusters, ik vind het een voorrecht om nogmaals op het spreekgestoel van de tabernakel te staan. Dit gebouw waaraan ik zoveel fantastische herinneringen heb. De tabernakel maakt deel uit van mijn leven. Een deel dat ik koester. Het is mij mijn hele leven een plezier en een eer geweest om mijn hand op te steken ter steunverlening aan 9 kerkpresidenten. Vanochtend deed ik samen met u mee aan de steunverlening van onze geliefde profeet, president Gordon B. Hinckley. En het is een vreugde en een voorrecht om zij aan zij te werken met president Faust. Mogen wij, nu dit gebouw vandaag opnieuw wordt ingewijd, ons ook voornemen om ons leven opnieuw toe te wijden aan onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die zo bereidwillig het leven neerlegde, opdat wij mochten leven. Mogen wij dagelijks in zijn voetspoor volgen. Dat bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
We wijzen de broeders op de algemene priesterschapsbijeenkomst, die vanavond om 6:00 Amerikaanse zomertijd in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van het Tabernakelkoor is morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Amerikaanse zomertijd. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie volgt daar onmiddellijk op. We danken het Tabernakelkoor voor de prachtige muziek die zij vanmiddag ten gehoor hebben gebracht. En we spreken onze dank uit aan allen die aan deze bijeenkomst hebben meegewerkt. Het is mijn plezier om u nu toe te spreken. Na mijn toespraak en het inwijdingsgebed sluit het koor deze bijeenkomst af met het zingen van The Spirit of God. Na de koorzang wordt het slotgebed uitgesproken door ouderling R. Conrad Schulz van de 70. Deze middag, broeders en zusters, zijn we voor het eerst in lange tijd weer bijeengekomen in deze historische tabernakel, waar we in het verleden zoveel conferenties hebben gehouden. Dit gebouw is uitgebreid gerenoveerd en verbouwd om het aan te passen aan de laatste seismische normen. We hopen en bidden dat het desondanks zijn historische kenmerken heeft behouden. Een paar van de oude banken zijn bewaard gebleven en zullen gebruikt blijven worden. Zoals u al wel gemerkt hebt. Ze zijn zo oud als ze vroeger waren. Het aantal uitgangen is uitgebreid om te voldoen aan de thans geldende eisen. De grote stenen pilaren, die deel uitmaken van de buitenmuren, zijn verstevigd. Het dak is verstevigd door de toevoeging van stalen gebinten en is opnieuw bedekt. Het is niet de eerste keer dat het gebouw veranderingen ondergaat. Zelfs kort na de bouw is het aangepast. Oorspronkelijk was er geen balkon en dat is later toegevoegd. Dit gebouw is al jarenlang een unieke en prachtige plaats van samenkomst. Veel mensen hebben hier gesproken en getuigd van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus. Vanaf de tijd van Brigham Young tot op heden heeft elke profeet vanaf dit spreekgestoelte gesproken. Andere mensen van aanzien hebben hier gesproken, onder wie verschillende presidenten van de Verenigde Staten. Het is een vrijplaats geweest voor de kunsten en cultuur van deze gemeenschap. Het Utah Symphony heeft hier aanvankelijk opgetreden. Er zijn hier belangrijke artistieke producties uitgevoerd, zoals de Messiah en de Tanner Gift of Music. Hier vonden ook rouwdiensten plaats voor prominente mensen. Het is al die jaren niet minder dan het middelpunt van deze gemeenschap geweest. Dit is een bijzonder gebouw. Op de hele wereld heeft het zijn gelijke niet. Het is gebouwd toen ons volk armoede leed. Deze tabernakel is letterlijk in de wildernis gebouwd. De tempel was bij lange na nog niet klaar. De bouwers van de tabernakel hebben dat in geloof gedaan en met hun bescheiden architecturale vaardigheden. Sceptici, waar er altijd genoeg van voorhanden zijn, voorspelden dat het dak zou instorten zodra de stijgers waren weggehaald. Maar dat gebeurde niet en het dak is nu al ruim een eeuw door weer en wind op zijn plaats gebleven. Het is over heel de wereld bekend geworden als de thuishaven van het Mormoons Tabernakelkoor, dat al 75 jaar lang wekelijks een radio-uitzending verzorgt. En dat sinds 1929. Iedere zondag wordt muziek en het spoken word weer vanuit de tabernakel, het kruispunt van het westen, de wereld ingestuurd. Dan is het weer de thuishaven van het Mormoons Tabernakelkoor en het orkest op Temple Square. Maar het zal ook gebruikt worden voor andere producties en ondernemingen. Het gebouw zal ruimte bieden aan ringconferenties, openbare lezingen, concerten en ander amusement. De Millennial Star, uitgegeven in Engeland, vermeldt op zaterdag 9 oktober 1875... dat John Taylor met een lang en uitvoerig gebed dit gebouw heeft ingewijd. En dat nadat het al een paar jaar in gebruik was. Nu nodig u, broeders en zusters, allen uit om met mij uw hoofd te buigen en uw ogen te sluiten voor het inwijdingsgebed.
O God, our eternal Father,
o God, onze eeuwige Vader, met ons hoofd gebogen komen wij eerbiedig voor uw aangezicht ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis. We zijn vergaderd in deze grote tabernakel die gerenoveerd en opgeknapt is na bijna een eeuw in gebruik te zijn geweest. Krachtens het heilige priesterschap en in de naam van Jezus Christus wijden wij deze tabernakel in Salt Lake City in en wijden hem aan u toe en aan uw geliefde Zoon, zodat uw gebouw, uw volk, dit gebouw in de jaren die voor ons liggen voor velerlei redenen zal kunnen gebruiken. We grijpen deze gebeurtenis aan om onze dank te uiten voor de profeet Jozef, die een werktuig in uw handen is geweest bij de herstelling van het eeuwig evangelie van de Heer Jezus Christus, met alle gaven en bevoegdheden en zegeningen die erbij horen. Wij danken u voor het grote geloof van onze mensen die uit Nauvoo werden verdreven en die zwaar hebben geleden. Ja, er zijn er zelfs overleden toen ze Iowa overstaken en Winter Quarters stichten en vervolgens de lange mars ondernamen die hen van Winter Quarters naar deze vallei van het grote Zoutmeer voerde. Wij danken u voor het geïnspireerde leiderschap van president Brigham Young, die, hoewel hij deze vallei alleen in visioen gezien had, onze mensen hier naartoe heeft geleid. Hij wist heel weinig van dit gebied. Hij was niet vertrouwd met de grond of het klimaat, het water of andere omstandigheden. In deze woestijn hebben die pioniers geploegd en gezaaid, geïrrigeerd, ontgonnen en de vruchten van hun arbeid geoogst. Zij bouwden een stad die nu groot is geworden met honderdduizenden inwoners. Er was een tijd dat de heiligen der laatste dagen alleen in deze vallei en in de door hen gestichte nederzettingen in de omliggende gebieden woonden. Nu heeft uw werk zich uitgebreid en zich over de aarde verspreid, zelfs in die mate dat er meer leden buiten deze natie wonen dan erin. Geliefde Vader, geven dat uw werk voorspoedig mag blijven en dat uw zegen mag rusten op de aanwas en de groei ervan. Mogen uw zegen rusten op de mensen die hun tienden en giften betalen om de groei en verbreiding van dit werk mogelijk te maken. Mogen het voortgaan totdat het de gehele aarde gevuld heeft als een steen die zonder mensenhanden is losgeraakt en doorrolt om de hele aarde te vullen. Geven dat er in de komende generaties krachtige leiders opstaan en mogen uw volk zich verheugen en groot geluk vinden in uw dienst. Dienovereenkomstig wijden wij en herwijden wij dit geheiligde gebouw opnieuw in. En dat doen wij en vragen wij in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
And the benediction will be offered.
Nu zingt het koor en wordt het slotgebed uitgesproken door broeder Schultz. Dank u, broeders en zusters.
our most righteous Heavenly Father.
Onze rechtschapen Hemelse Vader, met veel emotie en liefde en dankbaarheid komen wij voor u aan het slot van deze conferentiebijeenkomst. Wij spreken onze dankbaarheid uit voor de woorden van getuigenis en de woorden van historie en de woorden van verklaringen van evangeliebeginselen die we hebben gehoord vandaag, die nu toegevoegd worden aan de talloze duizenden profetische uitspraken en getuigenissen die zijn voortgegaan in de jaren die voor ons liggen. Wij spreken onze liefde uit voor president Hinckley en bidden om een bijzondere zegen voor hem, dat hij gesterkt mag worden en opgebeurd, dat hij bij ons mag blijven en ons mag blijven leiden in dit grootse koninkrijk van u. Aan de vooravond van de paastijd spreken we onze liefde voor u uit en voor ons Jezus Christus en voor zijn beginselen en zijn leiding en zijn verzoening en voor de opstanding die hoop geeft aan alle mensen. Wij bidden nu dat wij voort mogen gaan en dat ieder van ons met zijn gezin alles mag doen wat hij kan om voort te gaan met de opbouw van uw koninkrijk in deze laatste dagen. Dat bidden wij nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 177th.
Dit was de uitzending van de 177ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. En iedere opname of gebruik van dit programma zonder voorgaande schriftelijke toestemming is verboden.
This is the Dutch Tie Line channel number 66.